Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Alweer een nieuwe aflevering van Paperback Radio. En dit keer zijn wij niet bij Scheltema. Nee, wij zijn helemaal naar Antwerpen gereisd. Omdat wij het heel erg belangrijk vonden om een interview te maken met een, nou zou u denken, een Vlaamse schrijver, maar dat is niet het geval. Het is een Nederlander. Hij woont al sinds 1984.
Ja, heel juist.
In Antwerpen. En nu wilt u natuurlijk weten wie het is. Het is Ernst Leu. L-O-umlaut W. Om het even duidelijk te maken. Hij heeft een boek geschreven, een roman. Met de inspirerende titel Te warm voor whisky. Nou, dat, als ik zo'n boek in de winkel zie liggen met zo'n titel, zou ik denken, dat moet ik hebben, ongeacht de inhoud. Maar daar gaan we het nu over hebben. Ernst, laten we eerst maar even vertellen, hoe je hier terecht bent gekomen. Want wij moesten een heel stuk reizen om je aan de praat te krijgen.
In Antwerpen bedoel je?
Ja.
Dat is omdat ik had een totaal geflopte middelbare schoolcarrière. Daarna ben ik in militaire dienst gegaan. En ik wou eigenlijk maar één ding in mijn leven. En dat was een rock'n'rollster worden.
Ah.
Omdat ik was al met muziek bezig vanaf mijn elfde, tiende. Ik kreeg mijn eerste gitaar op mijn zesde. En ik ben liedjes beginnen schrijven vanaf mijn elfde, vanaf mijn twaalfde. En ik kom uit de punk en de new wave periode. Waarin Nederlandse artiesten, als daar zijn de Herman Brood, enorme furoren maakte. En toen ik Herman Brood voor het eerst had gezien op tv, toen had ik echt iets van, dat wil ik echt gaan doen.
Ja, maar mag je heel even onderbreken? Je lijkt een beetje op hem.
Ja, misschien heeft dat er wel mee te maken. Dat is altijd hebben zeggen
dat
veel
haar,
mensen
zo,
dat.
Hij,
ja? Ja, dat haar heb ik waarschijnlijk dan mezelf toegeëigend zo om
die priemende
ook zo te leggen. Maar die priemende ogen, daar moet je aan mijn ouders vragen hoe die daar komen. En anyway, ik wou dat dus worden. Maar een beetje rock'n'roll artiest, die gaat niet naar een opleiding.
Nee.
Die gaat niet naar een muziekconservatorium of een kleinkunstacademie. Dat doe je gewoon niet, hè? Vonden wij toen. Maar op een gegeven moment, als ik dan klaar was met militaire dienst, dan hadden ze thuis bij ons toch iets van, hey, je moet wel iets gaan doen met je leven. Ja, maar ik ga rock'n'rollster worden. Ja, maar je treedt nooit op en er gebeurt nooit iets. Dus nu, mijn broer, Victor Leu, bekende acteur in Nederland, zeer bekend, die zat op de toneelschool in Antwerpen. En dat kwam dan weer omdat mijn vader, dat is een Oostenrijker, en die is tijdens de oorlog, hij en zijn familie, hè, als hij jong was, klein kind was, zijn ze gevlucht naar Antwerpen. Dus mijn vader had roots in Antwerpen liggen en is in de tijd ook naar de toneelschool gegaan, waar mijn broer dus op zat later. En toen zeiden mijn ouders, mijn moeder met name, die zei, maar ga toch eens kijken naar die school waar je broer op zit. Ga toch eens kijken. Je hoeft er niet naartoe, maar ga toch eens kijken. Dus ik ging daar naar de toneelschool naar een toneelvoorstelling kijken. En ik moet eerlijk toegeven, ik vond die Belgische meisjes zo ongelooflijk leuk en lekker. Ik dacht, ik ga dat toch doen. Dus omwille van de meisjes eigenlijk ben ik naar Antwerpen gekomen. Heb ingangsexamen gedaan op de toneelschool. Ben aangenomen. Ja, en toen was het te laat om terug te keren naar Nederland later. Omdat je dan op een gegeven moment krijg je toch een soort van leven hier. En ik vond het zo ontzettend leuk.
En wat is een beetje je ambitie om popster te worden?
Daar is eigenlijk alles mee gebeurd wat ik hebben wil. Namelijk, dat is ongelooflijk veel optreden.
In een band?
En in verschillende bands. Het leukste de leukste band die ik heb is een Herman Brood tribute band. Dat is toch wel ontzettend leuk. Ja. Dat al die liedjes en al die nummers waar ik vroeger zo nachten naar luisterde. En die tientallen optredens die ik heb gezien. Dat je die later dan ook zelf mag performen. Dat is één band van mij. En een andere is een project dat ik samen met mijn vriendin heb. En dat is Nederlandstalig. En dat doen we louter met z'n tweeën.
Ah.
En dat is eigenlijk nog leuker, omdat als je met je meisje mag optreden, dat is als het klikt in elk geval.
En wat voor soort repertoire moet ik aan denken?
Ja, het is sowieso eigen nummers, grotendeels. En dan kom je in de... Ik vind het erg moeilijk om te zeggen. Want kleinkunst, dat is een... Ik vind dat een heel, breed begrip. Omdat vanaf het moment dat je een gitaar vast hebt... En je zingt Nederlandstalig... dan wordt het al snel kleinkunst genoemd. Maar de rock and roll zit er bij mij nog altijd in. Dus noem het dan... Ja, ik weet het niet. Het repertoire misschien het beste te vergelijken. Ik vind bijvoorbeeld Nederlandstalig... vind ik in de
Ellie en Rickert.
Nee. Dat bijvoorbeeld niet. Dat bedoel ik nu. Dan heb ik het over de scene. Dan heb ik over de dijk. Over hier in België. Raymond van het Groenewoud. Ramse Shaffi.
Ja.
Dus het is eigenlijk meer... Het hardere chansonwerk.
Beetje rauwer.
Ja.
Ja, duidelijk. Ja. Nou, toen heb je toch kennelijk een afslag genomen. Want we zitten hier niet om over je muziek te praten. Hoewel, het is op zich geen probleem. Maar over je boek, Te Warm voor Whisky.
Nou ja, jij zegt een afslag. Maar schrijven is schrijven voor mij. En als je nu een liedje schrijft. Of een boek schrijft. Dat boek duurt iets langer.
Ja, neem ik aan.
Maar voor mij is de ding is wel hetzelfde. De grond van waar je uit vertrekt is wel hetzelfde. Je vertrekt, je schrijft over... Ik in elk geval schrijf over mijn gevoelens en over mijn gedachtes. En of dat nu een liedje of een boek is. Alleen, ik heb de discipline niet... en daarom duurde het zo lang voordat ik überhaupt aan een boekenschrijver ben toegekomen. Ik heb de discipline niet om echt heel lang met een boek bezig te zijn. Hè? Om met iets op te schrijven bezig. Een liedje, goede liedjes van mij, dat zijn de beste die ik toch echt wel op 5-6 minuten
zo
schrijf. Een boek duurt natuurlijk iets langer. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik dit boek, Te Warm voor Whisky, op 6 weken geschreven heb.
Dat vind ik een prestatie. Ja. Ik kijk even hoeveel pagina's het is, maar dat is niet gering. Het zijn er 254.
Ja. Ja, en dat komt ongetwijfeld omdat, dat is het voordeel bij het nadeel. Ik ben het boek beginnen schrijven toen mijn vader net overleden was. En dat kan stom klinken, maar dat was ergens een iets positiefs in die zin dat het me enorm veel inspiratie gaf. Omdat, ja, je kan lullen wat je wil over de dood, maar als er een familielid of een vader of een moeder sterft, dat maakt toch wel... Ja, best wel indruk op je.
Zeker.
Dus van daaruit, met die soort positieve blues in mijn lichaam... die toch die leegte die plotseling tijdelijk ontstaat... ben ik dat boek beginnen schrijven. En toen zat ik in een drive die maar bleef doorgaan.
Aha.
Die bleef doorgaan.
Maar je wist waar het boek over zou gaan? Of ben je zomaar spontaan begonnen?
Ik wist absoluut waar het boek over ging gaan. Ja, omdat het volledige realiteit is. Het is 100% realiteit.
Om even in de sfeer te komen, lees ik eerst even de eerste alinea.
Yes.
Want die vond ik wel typerend voor de teneur van het boek.
Oké. Okay.
De titel is wat vooraf ging aan dat wat er gebeurde. Het was vrijdag. Ik zat in de zetel en dacht aan mijn lief. Ik had pijn in mijn schouder en mijn koffie werd koud. Mijn vader was dood en ik was alleen. Ongewassen in dezelfde versleten jeans als de vorige dag, was ik verstoken van elke vorm van vreugde. Dikke trui aan, mijn boots bladderden af en haar wild in de war. Het regende en ik verveelde me. Depressie nam onder de deur een kijkje, nog niet overtuigd of hij zou blijven. Ik voelde me slap. Nou, dan zijn we binnen,
goed,
hè?
Ja. En het gekke ervan is, dat is dan heel depressief begin.
Ja.
Maar er zit dus ongelooflijk veel humor in.
Ongetwijfeld.
Dus ik ben toen ben ik, mijn vriendin, die was op vakantie met een vriendin in Spanje. En ik verveelde me op een gegeven moment dusdanig en liep zo te zeuren en van de nachtwinkel terug naar huis. En dat was eigenlijk het enige wat mijn leven bezig hield. En ik dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik ga gewoon, om haar te verrassen, ga ik met de auto naar Spanje, ja, naar haar plek. En dan wil ik haar gewoon verrassen, dat vindt ze leuk.
Ja.
En toevallig, precies op de helft van die rit, heeft een goede kameraad van mij, die een grote rol speelt in het boek, heeft daar een vakantiehuisje. Dus ik dacht, ik rijd daar op één dag naar het, naartoe, naar het midden van Frankrijk. En dan ga ik de volgende dag ga ik door. Alleen, het probleem was dat mijn auto in pannen viel.
O jee.
En dan is het allemaal gebeurd. Ik ga niet verklappen wat natuurlijk.
Ja.
Hè, want de mensen moeten wel de boek nee, massaal
dat,
kopen.
Dat spreekt voor zich. Maar ik bedoel, je kan toch in het uurtje wat ons rest geen 255 pagina's verklappen. Dus je kan best er iets over vertellen. Want waar gaat het boek over?
Het boek gaat over... weet je, staat het niet... Zal ik het zelf eens voorlezen?
Ja, want de achterflap.
Het staat op de achterflap.
Ja, ja, ja.
Want ik weet het zelf inmiddels niet meer waar het over gaat.
O jee, is zo erg met je?
Nee, het is een hele mooie achterflap. En dat is... In een roadtrip verlaat de hoofdpersoon het verzuurde Antwerpen en reist af naar het zonnige zuiden. Het kompas lijkt gezet. Een nieuw leven en een herwonnen liefde voor zijn partner drijven hem voorwaarts. Halverwege strandt hij bij zijn huisdealer in een dampig, warme tussenstop in Frankrijk. Hier krijgen oude demonen weer de overhand. Een aantrekkelijke vrouw dient zich aan. Verleiding en hondentrouw vechten om voorrang. En dat is de grote spanningsboog in het boek. En hoe dat afloopt, dat vertel ik echt niet uiteraard.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Maar omdat ik heb namelijk nogal een sterk werkend geweten.
Oh?
Ja, en dat is op zich is dat niet zo prettig.
Maar ik bedoel, je hebt een groot gevoel voor rechtvaardigheid?
Ja, maar zeker wat de liefde betreft.
Leg dat maar eens uit.
Het begrip vreemdgaan, dat is mij niet heel erg bekend, bijvoorbeeld.
Dat past helemaal niet in jouw...
Dat weet ik.
Circuit.
Circuit, vooral niet bij mijn uiterlijk. maar als dan toch de verleiding zich aandient,
ja,
dan kan het een en ander wel gebeuren. En dat is de grote struggle in dat boek. Tegelijkertijd gaat het boek, omdat het dus letterlijk een roadtrip is, zit ik voor meer dan de helft van dat boek, zit ik in de auto.
Aha.
En ik verzeker u, mensen die een boek willen gaan schrijven, er is niets mooiers dan je gedachten beschrijven tijdens een autorit. Want dat is namelijk zo bevrijdend, dat je al is het alleen maar het staan in een file. Of en dan de ergernis die je voelt. Het waar ik zeer onhandig in ben, bijvoorbeeld in Frankrijk, daar komen passages in voor. De angst die ik had om de peage te moeten nemen. Omdat ik niet wist hoe dat werkt. In welk vak moet je gaan staan? Heb ik wel genoeg geld?
Want dat, in welk gleuf moet het kaartje?
Ja, in welk gleuf moet het kaartje? Plus, ik wist bij God niet of ik wel überhaupt genoeg geld bij me had. Dus dat was ook nog eens een keer. Maar als je die dingen... Als je dus in het... Kijk, je hebt problemen in de wereld. Hè? Mensen hebben problemen.
Ja, ja.
En daar kan je zeggen van... Zijn dat grote problemen of zijn het kleine problemen? Ja? Maar als je dus gaat kijken in de binnenkamer van een mens... In zijn hoofd... Dan gaat er van alles doorheen. En dat is de grootste oorlog die een mens zich kan voorstellen. He, die angsten voor het meest banale, pietluttige dingen. En daar stikt het van in dat boek. En meningen over het leven. En liedjes die je hoort op de radio. Die je beschrijft hoe je die voor het eerst hebt gehoord. En kortom, die gedachtenstroom. En die gedachtenstroom die is zeer sterk aanwezig in het boek.
Dus menigeen zal zich in het boek kunnen herkennen?
Ik denk van wel, ja. Ik denk iedereen eigenlijk. Weliswaar met andere voorbeelden, als je begrijpt wat ik bedoel.
Nee.
De angsten die ik creëer, die hoeven niet per se jouw angsten te zijn.
Ja, duidelijk, ja, ja.
Maar het niveau van de angst is wel hetzelfde.
Ja, ja, ja.
Hè? Dus de ene die zit in over een gevallen boomtak. Of een vos die langs de snelweg ziet staan. Dood ziet liggen. En die kan daar immens verdrietig over worden. En een ander die kan ongelooflijk verdrietig worden over. Omdat hij een verschrikkelijk lelijk dikke vrouw naast zich in de auto. In een andere auto heeft zitten. Zoiets.
En tot welke categorie behoor jij?
Tot die laatste. Nee, die Vos vind ik ook wel zielig.
Beide.
Die Vos vind ik wel zielig, ja. Ja. Maar daar zie ik meer de relativiteit van in. Maar zo van die verzuurde mensen naast je in een andere auto zien zitten, met woedende ouders of plusouders en dan op de achterbank een jengelend kind.
Maar je hebt het ook over, op de achterflappen over het verzuurde Antwerpen. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat moet je aan de uitgever vragen. Dat heb ik zelf niet. Alhoewel, ik weet niet of ik het zelf geschreven heb. Maar in die tijd vond ik het wel. Antwerpen is wel aan het. Die is redelijk aan het verzuren. Zeker in de tijd dat ik binnenkwam hier in Antwerpen in 1984. Toen was dat een hele Bourgondische stad. Ja. Met heel veel cafés. En echt de cliché van wat de Nederlander over Antwerpen denkt. En misschien nog steeds denkt. Maar ik weet inmiddels, die zijn echt wel achteruit gegaan. Dat is dat heeft ook met maar dat is overal op de wereld. De hele wereld is toch. Hè?
Aan het verzuren.
Ja. Mensen verklikken elkaar.
Zeker nu.
Dat merk
tijd.
Je ook met die corona. Nu merken we het al. Zo van, ik was dan eindelijk weer. Want ik heb dat echt wel gemist, dat café. Ik vond dat verschrikkelijk 3 maanden niet op café kunnen. Ik vond dat echt. Zo als je wil. Ik dacht bij mezelf, 2 dingen weet ik zeker. 1, ik wil nooit in de gevangenis terechtkomen. En 2, maar ook niet in een bejaardenhuis. Want dat heb ik nu meegemaakt.
Ja. Dat heb je al gehad.
Ja, je zit alleen maar op de bank. Je drinkt je suf aan whisky en bier. Je kijkt televisie. En je gaat slapen. En dat is dan je dag.
Je kan ook een boek schrijven. Een nieuw boek.
Daar ben ik wel mee bezig trouwens.
Oh, dan is het goed.
Over de coronatijdperk.
Oh ja?
Ja, absoluut. Absoluut, ja. Nee, absoluut. Ja, dat is het enige positieve aan de afgelopen tijd. Dat ik wel genoeg opnieuw blues in mijn lijf had om een nieuw boek te schrijven. Maar de wereld is. Maar we weten dat. Daarom zei ik dat van. De klik. Mensen klikken. Dus cafés. Er wordt gewoon gebeld.
Ja.
En er wordt gezegd van. Ja, die zitten te dicht op elkaar. Ja. En dan. Ik bedoel, ik snap regeringen wel. Dat ze snappen het zelf ook niet. Van, we moeten iets doen. Maar ik vind niet dat. Ik vind een burger die daarin slaagt om. Die staan te dicht. Of mijn boom. De tak van een boom van mijn buurman hangt over mijn haag. Dat kan niet. En dan er rechtszaken over beginnen. En dat bedoel ik met het verzuren.
Ja. Nou ja, kijk, NSB'ers zijn er natuurlijk nog altijd. Hè?
Altijd.
Hoe dan ook.
Andere jas aan. Maar precies. Ze zijn er nog steeds.
Ja. Hoe zou jij de stijl van je boek willen omschrijven?
Ik heb gehoord, en ik vind dat ook, en ik ben er ook zeer trots op, dat het een nogal Bukowski-achtige stijl heeft. En sommige mensen.
Nu ken ik iemand die weet niet wie Bukowski is.
Bukowski is een schrijver uit de jaren 70, 60, 70, aha, die uit de beat poetry komt. En dat is zo heel, heel ruig.
Juist.
Harde, korte taal. Ja. Maar op een of andere manier wel poëtisch, maar meer rock'n'roll poëzie.
Ja.
Met harde beelden. Harde, verschroeiende beelden.
Maar dat lijkt mij niet passen bij jou, toch wel, denk ik, hoop ik, vermoed ik, misschien zachtaardige karakter. Of zit ik er nou naast?
Ik denk dat Bukowski ook een zeer zachtaardig karakter had. Maar dat wil niet zeggen dat je een harde kijk, dat de beelden die je beschrijft, dat die hard zijn. Snap je?
Uh-huh.
Ik denk dat in feite elke artiest een zachtaardig karakter heeft. Wat niet wil zeggen dat ze niet harde daden doen in het leven. Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld de muzikanten van de Rolling Stones hebt. Ik heb nou laatst een schitterende interview met Keith Richards gezien, de gitarist van de Rolling Stones, waarin hij vertelt over gitaarspelen. Nou, ik zat met de tranen in mijn ogen. Over de en dan denk je van Keith Richards, weet je wel, wauw. Dat is nou echt alles. Wat je noemt, is dan nog echt niet een zachtaardig. Dat is geen zachtaardig iemand, denk je, als je hem ziet.
Nee.
Als je hem hoort spreken buiten muziek om. Maar als het dan over muziek gaat en over liefde.
Ja.
Dan weet ik zeker dat het is een zeer zachtaardig mens.
We praten vanmiddag in Paperback Radio met de auteur Ernst Leu over zijn boek Te warm voor whisky. Maar hij is niet alleen een begenadigd schrijver. Hij is ook muzikus en hij gaat nu door het land als pseudo Mag ik het zo zeggen?
Nee,
Herman
mag,
Brood?
Mag je niet zeggen.
Mag je niet
nee,
zeggen.
Nee, maar dat is mijn hobbyproject. Mijn echte, hoe heet dat? Core business, is dat een goed woord?
Goed Nederlands woord, ja.
Is optreden met mijn vriendin Deborah Ostrega. En dan hebben we toch een kleine 220 optredens per jaar.
Dat is niet verkeerd.
En dat doen we keurig met z'n tweeën. Met alle twee zingen en gewoon begeleid op gitaar. En weet je wat? Misschien is Ramses Shaffy en Lisbeth List, is dat een goede vergelijking? Maar als mensen soms vragen, met wie kunnen wij jullie het beste vergelijken?
Ja. Oké.
Okay. Ja.
Nou, maar we gaan straks nog iets van Ramses draaien. Maar we gaan eerst even luisteren naar Herman Brood. En je kondigt hem zelf even aan.
Schitterend nummer. Ik geloof 1984 uit het album Frits und Sympathisch. En het nummer heet Berlin Schmerzt.
Herman Brood en de pijn van Berlijn.
Ja.
Prachtig nummer. We gaan weer terug naar jouw boek, Te Warm voor Whisky. Waar slaat de titel op?
De titel komt voort. Op een gegeven moment zit ik in de tuin, omdat mijn auto dus kapot is. En ik moet wachten totdat die gemaakt is. En wij gaan naar vrienden van de hoofdrolspeler, zeg maar. Of ja, de hoofdrolspeler van het boek. Koning F heet hij. Wordt hij genoemd in het boek. Omdat ik hem ook altijd in het echt ook zou noemen. Koning F. En we zitten in de tuin in Frankrijk. En dat was zo warm. En op een gegeven moment zegt die man: het is te warm voor whisky. En toen zeg ik tegen hem: god man, wat een schitterende titel voor een boek is dat. En ik zeg tegen hem: als ik terug ben in Antwerpen, krijg jij over 2 weken... krijg jij 50 bladzijden van mij over deze trip in Frankrijk. En toen moest het spannende in het echt nog beginnen. Dus zo ben ik thuisgekomen. En toen ben ik als een gek, omdat ik ook iets had van: ik heb hem dat beloofd, dat ik deze
een stap
reis
achter de deur
zou beschrijven. Dus ik ben eraan begonnen. En het werden niet 2 weken, maar 6. En niet 50 bladzijden, maar wat was het?
255.
Zo ben ik erop gekomen.
Aha.
En omdat ik heb wel een bepaald gevoel voor. Ik zat in de klas bij de Nederlandse zanger Stef Bos.
Ah.
En dan zaten we altijd, als we gingen samen gingen drinken, dan hadden we allemaal voor altijd van die one-liners.
Wat gingen jullie doen?
Drinken.
Oh, ik dacht zingen.
Nee, drinken.
Oké.
Nee, we zongen ook wel samen. Ja. Nee, maar we gingen drinken en dan hadden we altijd van die one-liners. En degene die dan als eerste, die is van mij. Dus als Stef Bos bijvoorbeeld iets, ik zeg, dat is een goede titel van een song. Maar degene die zijn vinger opstak, die mocht hem hebben van de ander.
Oh, okay.
En andersom was dat ook vaak zo. En ik luister enorm naar uitspraken van mensen. Dus zo ook die te warm voor whisky. He, van mijn vriend. En toen dacht ik, dat is het gewoon. Ik zag alles voor me. Ik zag ineens alles voor me. Ik vind het zo'n, ook literair is dat mooi, die wees, te warm voor whisky.
Maar ja.
Het choqueert mensen ook. Want als ik af en toe de reclame voor maak op Facebook, dan heb je echt van die notoire whisky drinkers die daar echt, met een grapje weliswaar, maar echt een beetje kwaad op zijn. Het is nooit te warm voor whisky. Maar geloof me, het was te warm voor whisky toen.
Ik neem het van je aan. In hoeverre is dit boek dan autobiografisch?
100%.
100%?
Ja, ja, ja.
Dus na het lezen van het boek kennen we jou van haven tot gort.
Ja, tot het moment dat ik mezelf natuurlijk ken. Ja, hè, want je leert elke dag als mens bij. En je verandert ook van meningen in het leven, hoop ik.
Maar is dat niet een vorm van literair exhibitionisme?
Ja, maar wat is
daar? Is niet erg
mee?
Hoor. Nee, is niet erg. Maar ik vraag toch of zo is.
Ik ben op een hele mooie manier ontzettend jaloers, of niet ontzettend jaloers, op bijvoorbeeld iemand als Harry Mulisch. Omdat die zijn zo verknocht aan de taal. En zo verknocht aan het gegeven literatuur. Dat die zich daar helemaal in onderdompelen. Maar ook dat echt als grote werkstukken zien hun boeken. Dat heb ik absoluut niet. Ik heb dat daar het geduld niet voor. Maar waarschijnlijk zelfs ook het talent niet. Maar ook niet de zin om. Ik praat heel graag. Of vroeger praatte ik ongelooflijk veel over mezelf. Een avond was verpest voor mij als ik niet het grootste woord had gehad. In de loop der jaren ben ik daarmee gestopt. Ben ik veel zwijgzamer geworden. En leg ik dat liever in bijvoorbeeld een lied. Of bijvoorbeeld in dit geval een boek. Dus in die zin is dat wel literair exhibitionisme. Met, wil ik er wel bij vertellen, omdat je dat net ook zelf zei, van iedereen of kan zich daarin herkennen. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Dus in die zin, literair exhibitionisme, als het puur gaat over jouw kleine binnenwereldje en jij moet oogarmen iets kwijt, maar je vergeet erbij te vermelden, of je vergeet erbij ervoor te zorgen dat heel veel mensen zich erin herkennen. Anders vind ik er niks aan. Andere mensen moeten zich erin herkennen. Want anders is het inderdaad de foute vorm van literair exhibitionisme. Ja. Maar bijvoorbeeld als je, waar ik ook een enorme fan van ben, dat is Jan Kramer. Dat vind ik echt helemaal te gek. Ik ben nu sinds lange tijd weer terug bezig in Ik, Jan Kramer 2. En dat is toch ook een soort. Dat vind ik nou echt. Dat vind ik echt literair exhibitionisme. Maar omdat hij het zo leuk beschrijft. zijn schelmenstreken. Ja. Vind ik het, mag het wel, vind ik.
Ja, ja,
maar misschien hoort dat ook in diezelfde stijl, van in diezelfde periode als Bukowski. De Belgische schrijver Herman Brusselmans heeft dat ook. En toch, ja, ik herken me daar wel in. Zelfs in Jan Kramer.
Is het ook een soort resultaat van zelfonderzoek?
Dat denk ik wel. Ik vind er niks. Ik vind een van de leukste dingen in je leven, in mijn leven, vind ik inderdaad constant jezelf onderzoeken. Ik heb een tijdje lang na een stuk gelopen huwelijk van 4 jaar met een meisje die ik na 3 weken ten huwelijk vroeg. Dus dan is die 4 jaar nog redelijk lang volgehouden. Maar ik was er zo kapot van dat het huwelijk stopte, dat ik kwam daar maar niet uit. En toen ben ik naar een therapeut, een psycholoog geweest. En die vond dat, en ik vond dat echt ontzettend leuk, echt. Dat zelf met jezelf in het middelpunt mag staan.
Moest je op zo'n divan liggen?
Nee, dat hoefde bij haar niet. Het was wel een lekker wijf trouwens, die vrouw.
Oh, vandaar.
Ja, blijf liever zitten.
Wat is het telefoonnummer?
Ja.
Want ik zit ook in de knoop.
Zit jij ook in een crisis, ja?
Maar goed, daar heb je wel wat aan gedaan. Je hebt professioneel hulp gezocht, want je dacht, ik kom er niet uit.
Ja, ik kom er niet uit. Ja. En het mooiste was dat, toen was ik al met allemaal meisjes bezig en zo. Toen op een bepaald moment zegt die vrouw van, ja, maar je moet stoppen met jezelf proberen op te krikken. Door andere meisjes achterna te lopen en te versieren. Je moet,
dus voor het van zelfbevestiging.
Ja, zelfbevestiging, ja. Omdat je toch bent afgewezen of zo. Maar op een bepaald moment kom ik mijn huidige vriendin Deborah tegen.
Ja.
En toen was het in één keer over, mijn liefdespijn. Okay. Voor die andere. En toen zegt die vrouw, maar was het dan zo erg?
Ja, ja, ja.
Dat je komt één iemand tegen met wie het echt klikt. Echt klikt. Zowel fysiek als lichamelijk. En meteen is je pijn vergeten. Was het dan wel zo belangrijk dat je hier een half jaar elke week kwam klagen over je eigen
sores. Ja, 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 ja.
Geld wat het me gekost heeft.
Ja, dat neem ik aan. Maar goed, dus van 100% biografisch. Dus als je wil weten wie Ernst Leu is, moet je het boek zeker gaan lezen. Je komt me ook wel een. Want je komt uit de wereld van seks, drugs en rock and roll. Mm-hmm. Zit er ook iets filosofisch in?
Heel erg.
Gelukkig maar.
Sterker nog, alleen maar.
Aha.
Absoluut. Ja.
De denker.
Enorm. Edelachtbare.
Ja. Maar die gedachte die ontwikkelde je naar achter het stuur?
Die gedachten die zijn constant aanwezig, altijd. Alleen achter het stuur gaat het best. Achter het stuur kom ik enorm tot rust. Blijkbaar niet, want het maalt in mijn hoofd. Maar dan komen al die gedachten vrij. Als ik met iemand anders op stap ben. Ik ben heel graag alleen ook tegelijkertijd. Soort dubbel bestaan. Zo aan de ene kant, als ik met andere mensen ben, dan men ziet mij enorm als een uiterst sociaal iemand. Tegelijkertijd is het ook best altijd wel weer een opdracht om met anderen om te gaan, met anderen te zijn. Dat kost me best wel moeite altijd, maar daar ben ik zo routine opgebouwd. Hoe gedraag je je in gezelschap en hoe gedraag je om een leuke avond te hebben en vooral waarom? Ben je samen? Nou, ik vind altijd, je bent samen in een groep bijvoorbeeld om een leuke avond te hebben. Vind ik de eerste opdracht. Ja. En daar doe ik ook echt mijn best voor zonder dat het me moeite kost. Maar ik ben ook heel graag alleen. En dan maalt er van alles door mijn hoofd.
Maar ben je een pleaser?
Nee, maar wel attent. Maar geen pleaser, wel attent. Dus ik luister heel graag naar andere mensen. En hoe vervelend dat ook soms is, kan ik bijvoorbeeld nooit van een zeurkous afkomen.
Dus, die blijven aan je kleven?
Ja, die blijven aan me kleven.
Een gewillig oor,
ja,
eindelijk.
En mijn vriendin die zegt vaak van, ja maar Ernst, op een bepaald moment moet je toch gewoon zeggen van ja, maar je verveelt me echt. Ik zeg je, maar dat kan ik niet.
Nee,
snap ook niet. Het is nog erger nog, als je hier in Antwerpen dan om 6 uur in de kroeg nog staat, want hier in Antwerpen zijn veel kroegen nog tot heel laat open, gelukkig. Dan komen er van die junkies naar me toe of zo. Of zware alcoholisten. En die mij totaal niet kennen. En die slaan dan een arm om me heen. En zeggen, ja, wij zijn hetzelfde. En dan beginnen ze met hun leven. En dan hang ik. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar ik ben helemaal niet hetzelfde. Want ik ga gewoon straks naar huis. En jij, ik weet niet wat jij gaat doen, maar...
In een portiek.
In een portiek liggen, ja, of zo. Ja. En toch herkennen ze iets. En dat had ik dan waarschijnlijk ook met Herman Brood.
Ja, ja.
Dat je iets herkent. Diep van binnen herken je iets. Want ik ben ook iemand die naast de maatschappij leeft. Die het ook best wel moeilijk vindt om met een grote wereldmassa om te gaan. Moeilijk vindt om je makkelijk aan te passen aan burgerregels. Maar op een of andere manier ben ik nooit volledig afgedwaald dat ik ook in de politiek terechtkom. Maar die ziel is er wel natuurlijk.
Ja, maar je bent ook niet het type wat van het Hilton afspringt.
Nee, soms vragen ze me dat. Ga jij dat dan ook doen? Maar ik vind dat niet leuk, nee, dat mensen dat doen. Ik bedoel, ik verwijt mensen dat niet. Maar het gegeven dat ze het doen, dat is niet leuk. Dat is zonde.
Ja.
Nu is het in het geval van Herman Brood natuurlijk wel anders, omdat hij toch zo afgetakeld was.
Ja.
En elke dag in zijn broek deed. En dat voor hem
was klaar.
Zou je wel kunnen zeggen, dat is wel een misschien wel een verstandige keuze. Maar andere mensen die dat doen, die nog zoveel voor zich hebben, een leven voor zich hebben, dat die dan in de shit zitten. Ik vind het altijd heel erg om te vernemen. Zelfmoord.
Dat is jouw empathische karakter.
Ja, ik vind dat niet leuk. Ik vind het ook niet leuk naar de nabestaanden toe. Als je niet ongeneeslijk ziek bent. Of... Ja, het kan altijd beter.
Ja.
Denk ik dan.
Ja, we zitten niet in de studio bij Scheltema, want u hoorde net de motor voorbij komen. we zitten hier in een leuk klein appartement in de Scheldestraat in Antwerpen. Praten met Ernst Leu over zijn schitterende boek Te warm voor whisky. Een roadtrip die met een rauw randje.
Heel rauw, ja, absoluut. Een rauwe rand.
Een rauwe rand.
Ja. Ja.
Geen rouwrand.
Geen rouwrand, nee.
Nee. En wat heb je met dit boek voor ogen gehad? Wat wil je ermee vertellen? Wat wil je duidelijk maken aan die lezer?
Weet je, dat vind ik nou echt een moeilijke vraag. En daar kan ik niks op antwoorden. Omdat ik wil niks vertellen. Je kan alleen maar... dat weet ik echt niet. Ik heb niet de behoefte om iets in die zin te willen vertellen van mensen.
Je bent geen dominee.
Nee.
Nee.
Dus wat ik wil vertellen is plezier. Is vreugde geven. Daar wil ik vertellen. Maar dat doe je niet bewust.
Nee. Nou heb je het in 6 weken geschreven. Dat vind ik toch wel een recordtijd voor een boek van 255 pagina's.
Ja.
Ging je om 6 uur de wekker zetten?
Nee, om 6 uur ging ik naar bed.
Kan ook.
Dag en nacht.
Dag en nacht.
Ja, ja. En het mooiste was dat ik... als ik ging slapen, dan bereidde ik me... Een kwartier of een half uur voordat ik ging slapen, dan lag ik op de bank en dan keek ik naar de televisie. En dan ging ik mijn hoofd klaarmaken voor wat ik de dag daarna ging schrijven.
Okay.
En dan ging ik naar bed.
Programmeren.
Ja, sorry. Dan ging ik naar bed en dan kwamen de zinnen en de beelden, kwamen vlak voor ik in slaap viel, kwamen in me op.
Ja, ja.
En dan werd ik wakker en dan wist ik ze nog en dan kon ik weer beginnen.
Ja, ja. Oh.
En dat was zalig, echt.
En dat
was
ook
echt zalig.
Het tempo waar je het hebt gemaakt.
Ja, maar nogmaals, de grond van het tempo ligt in het feit, omdat mijn vader speelt best wel een rol in het boek,
uh-huh.
dat die pas was overleden. Dus ik denk dat dat ook maar zelden, dat ik dat in elk geval zelden nog ga kunnen.
Wat was de op relatie 6 weken. Met je, wat was de relatie met
dat was een vage relatie. Omdat mijn vader was Bob Leuenstein. Dat is een vrij bekende...
Zeer bekend.
Televisieregisseur. Ja. Ik vertelde net al een beetje dat hij in de oorlog is moeten ontsnappen uit Wenen. Toen zijn ze in Antwerpen gekomen. En mijn vader is toen in het verzet gegaan. In de jeugdbeweging van het Belg-Antwerps verzet. En ze hadden ook allemaal Joodse onderduikers thuis. En die oorlog die heeft hem ongelooflijk getekend. Hoe flink en hoe sterk en wat voor een held hij was in die oorlogsperiode. Maar toen was hij 14, 15, 16.
Zo jong?
Ja, hij is van 28. Dus ja. Ik denk dat ze hier aan... Nee, jonger nog zelfs. Ja, hij is van 28. Uh-huh. Wat voor een held die was, heeft die oorlog dusdanige later een angst bij hem gecreëerd. Dat mensen waar hij van houdt iets eventueel overkomt. Dat vanaf het moment dat ik dan een wilde puber werd, hij een ongelofelijke, uit angst, een ongelofelijke, ja, bijna uit bezorgdheid, een boze relatie met mij ontwikkelde. Omdat hij zo bang was dat ik het verkeerde pad op zou gaan, dat hij alleen maar bezorgd was. Maar die bezorgdheid die uitte zich wel in chagrijniteit en in een soort van woede.
En hoe lag dat dan bij Victor?
Die was geen probleem. Die was, zoals hij zelf noemt, een zeer brave jongen.
Aha.
Ja. En daardoor, we hadden ook altijd discussies over politiek. Omdat hij heeft dat nationaal socialisme zien opkomen, hè, in de oorlog. En tegelijkertijd, en daardoor had hij bijvoorbeeld een ongelofelijke angst voor groepen, voor grote bijeenkomsten. Nou, ik ging altijd naar Ajax toe. En het hooliganisme, nou, dat vond ik allemaal, dat vond ik geweldig, hoor. Dat zo spannend.
Vond je, was je zelf een soort...
Nou, uiteindelijk was ik daar veel te bang voor en ook veel te niet vechter. Nee, maar wilde wel op de eerste rij staan.
Ja, ja.
Maar als het er dan op aankwam...
Dan was je weg.
Dan was ik, oei, laat de grote jongens maar oplossen. Ja, ja. Maar ondertussen kom je wel thuis en dan vertel je van... Ja, en toen kwam de politie en de paard en zij moeten vluchten. En we zijn een bakkerij binnengegaan. En dan, nou ja, en dan had mijn vader iets van... Jezus, man, die zag er gewoon die hele oorlog weer voor zich, weet
ja,
je wel.
Ja.
En. En dat heeft de zaak een beetje vertroebeld. Dat is eigenlijk nooit... Hebben we nooit meer echt een gezellige... relatie gehad. Maar je komt er wel achter na verloop van jaren dat die man zo ongelooflijk veel van je houdt.
Ja.
En zeker als je tijdens het sterven de hele tijd bij hem bent, de laatste 3 weken van zijn leven, ja, dat hakt er gewoon wel in, weet je wel. En vandaar zeg ik nogmaals, is ook een heel groot deel die snelheid van dat schrijven uit voortgekomen. Ja,
ja. We gaan hier even rustig over nadenken. Terwijl Ramses Shaffi zingt hoe stil het is in Amsterdam.
Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen. Zoals ik, die houden van verlaten straten. Om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten. Om zomaar hardop te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, want de mensen zijn gaan slapen. Mm-hmm. 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 is zo stil in Amsterdam. En God zij dank, niemand die ik tegenkwam. Oh, 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 ah, het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven. Ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven, dat ik altijd zo zal lopen. Op onmogelijke uren, dat ik eraan zal wennen, dat dit zal blijven duren, als de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam.
Nou, de stilte in Amsterdam, die was er inderdaad. Maar die wordt steeds weer luidruchtiger, want de toeristen komen weer mondjesmaat terug.
Nou, toch?
Toch wel. Rams is ook een type wat voor jou een inspiratiebron moet zijn geweest.
Dat is hetzelfde als met brood.
Ja.
Ja, daar is die zo... weet je, ik heb dat met in België heb je de zanger Arno Hintjes van het vroegere Tizzy Matic. Dat is ook zo'n type. Dat je die ziet. En dat je denkt, wow. Kens Boer. Maar dat zijn allemaal van die types. Waarvan je eigenlijk eerst op het type valt. En dan pas gaat luisteren naar wat ze eigenlijk doen.
Ja, ja.
Hè, dus eerst is het
charisma.
Het charisma, ja.
Ja, ja, ja.
En dat ik me daar dan misschien in herken. Dat je denkt van, nou, dat zou best wel eens mijn oom kunnen zijn. Trouwens, leuk.
Nee, ga zo verder, maar je herkent je er zelf,
ja,
denk ik.
Ja.
Ja, ja.
Ja, ja, dat zeg ik. Zo van, het zou best wel eens mijn oom kunnen zijn, bij wijze van spreken. Maar een leuke anekdote is dat mijn moeder, die is actrice, was actrice, die is nu 85. En die is 2 jaar geleden gestopt met acteren. Die speelde nog steeds op haar 83ste.
Geweldig.
Deed ze gedichten, voorstellingen en cabaret. Echt ongelooflijk. Maar mijn moeder, die komt dan uit een scene in Amsterdam waar Ramses Shaffy ook in rondhobbelde. En ze vertelde een keer een verhaal dat zij heeft een keer gedanst met hem. Toen was zij 21 of zo. En hij, weet ik niet, 31 of zoiets. En toen, aan het einde van die dans, vroeg hij aan mijn moeder, mag ik met je trouwen? Waarop mijn moeder zei, nu even niet. Dat is toch schitterend.
Ja. Ja, heb je hem gekend?
Nee, nee, nee. Jammer, omdat hij heeft hier een tijd in Antwerpen rondgehobbeld. Toen hij de dingen van Die Manchi, of hoe heet dat? Van die musical van Jacques Brel. De Vechten tegen windmolens, hoe heet die man?
Don Quixote.
Ja.
Don Quixote.
Ja,
gelukkig hebben we publiek.
Daar is een musical over gemaakt. En hij speelde daar in de hoofdrol. En Stef Bos, waar ik het al eerder over had, waar ik toen ook nog mee optrok, die heeft dat libretto geschreven in de tijd.
Aha.
En ik heb Ramses Shaffy nooit ontmoet. Dat is mijn eigen schuld. Als ik daar beter mijn best voor had gedaan. Maar voor mij hoeft dat ook niet. Ik hoef dat ook niet.
Je bent geen starfucker.
Nee, maar het hoeft niet. Omdat, liefst niet. Omdat je neemt veel van je eigen plezier weg. Want het is ook maar een mens. Ramses Shaffy.
En je denkt dat je teleurgesteld bent.
Niet teleurgesteld, maar wel zo van, ik gun mezelf de privilege van, wauw, die mens die staat hoger dan ik. En ik wil het liefst zo houden ook. Dat vind ik mooi. Dat je kan blijven opkijken naar iemand. En dat je niet wil. Ik wil dat niet. Dat hoeft niet voor mij. Nee, nee, nee. Nee.
Maar was het een zodanige inspiratiebron dat je hetzelfde status had willen bereiken als hij?
Nee, totaal niet. Nooit gehad. Nee, ik ben er ook achter gekomen. Ik heb geen greintje ambitie. Helemaal niks. En nul.
Als dit een kranteninterview was, zou dit de kop zijn.
Oké, nou. Nee, maar echt waar. Ik wil mijn ding doen.
Ja.
Dus voor mij is schrijven zingen. Dat is een deel van mijn zijn.
Ja.
Dus net zoals naar het toilet gaan, dat ook is. Of vrijen. En ik wil ook niet kunnen zeggen aan het eind van mijn leven, ik heb de meeste vrouwen van de wereld veroverd. Vrijen is leuk. Schrijven is leuk. Zingen is leuk. Ik wil mijn geld ermee verdienen. Maar ik hoef niet ergens nummer nog wat te staan.
Dus eerzucht...
Het maakt het eerzucht helemaal dat nog minder. Maar het enige nadeel van totaal geen ambitie hebben is dat je het jezelf zeer moeilijk maakt. Omdat als je stel je voor dat de Warm van Whisky vanwege ambitieus zijn een bestseller wordt. Ja, dat maakt de verkoop van het tweede boek natuurlijk wel een stuk aantrekkelijker. Ja. En het geld stroomt ook meer binnen. Dus dat is het nadeel van zo zijn als ik. Zo van, ach jongens, het is gewoon leuk om te doen.
Ja.
Is wel dat ik er harder voor moet werken om te kunnen blijven leven zoals ik leef. Het komt niet op me afgestroomd.
Maar stel, te warm voor whisky. Het heeft in ieder geval de potentie voor een bestseller.
Mm-hmm.
Dat wordt het. En het geld stroomt binnen. Wat gebeurt er dan met je? Word je dan lui?
Dan word ik niet lui. Dan word ik zenuwachtig, denk ik. Dat geld gaat sowieso naar...
Nou?
Naar andere artikelen dan brood alleen. Dus dat zal zeer snel op zijn. Lui zal ik niet worden, maar wel zeer jachtig.
Ja, ja.
Ja. Zo. Zelfs nu, omdat ik weet dat dit boek echt goed is.
Ja.
Ik weet het van mezelf in de eerste plaats. En dat gebeurt zeer zelden, dat ik echt iets echt goed vind van mezelf. Maar ik hoor het ook van mensen die het al gelezen hebben.
Ja, ik sluit me daarmee aan.
En dan denk ik bij mezelf, ik heb dat nu al... ik heb het nu al... ik heb het nu al bij mezelf... Met het schrijven van mijn volgende boek heb ik al van... Shit, het moet wel even goed zijn als The Warm for Whisky. Dus ik ben daar nu al, terwijl er nog van bestseller nog lang geen sprake is... Nu al een klein beetje in paniek.
Ja.
Dus ja. Laat mij maar lekker leven. Maar wel blijven dingen doen die ik doe.
Nou, dat heet levenskunst.
Dankjewel.
Lijkt mij.
Ja.
Ik neem dat heel veel mensen die... Soros hebben graag in jouw schoenen zouden willen staan op de manier waarop jij in het leven staat.
Ik heb daar wel ook tegelijkertijd mijn best voor moeten doen, hoor. Zo ja? Op een gegeven moment gewoon proberen te kunnen relativeren dingen ook. En niet jezelf. Je kan jezelf je moet jezelf blijven onderzoeken en je zal jezelf altijd op een of andere manier een centrum van een wereld vinden, ja. Op een of andere manier.
Jouw universum.
Ja, maar als het zodra het uit de hand loopt en je begint echt... dat het echt alleen maar om jou gaat, dus ook over die sores... dan denk ik altijd zo vanaf een bepaald moment dat je toch gezond bent... en dat je toch een bepaalde vorm van comfort hebt,
ja.
Financieel. En dat hoeft niet veel te zijn, dat gaat puur over de maand doorkomen... Dan vind ik, dat heb ik wel geleerd van mezelf, dat er eigenlijk geen reden tot al te veel klagen zou mogen zijn.
Maar als je kijkt, dit wordt een bestseller, komt hopelijk geld binnen. Denk je dat je dan gezond blijft bij die snoepwinkel die je dan binnen gaat?
Nou ja, dat zullen we dan wel zien.
Dat wachten we rustig op. Ik ben ook erg benieuwd naar je tweede boek. Of dit is dan je derde boek, geloof ik? Je had
ik heb vier boeken geschreven. Oh, okay. Ik heb in 2010 een boek uitgegeven bij een Belgische uitgever. En dat heette En Wie Ben Jij? Dat ging over iemand die Herman Brood wilde zijn. Dus dat was ik.
Mm-hmm, mm-hmm.
Daarna heb ik een boek geschreven dat heet Advocaten Liegen Niet. En dat is heb ik in eigen beheer gedaan.
Uh-huh.
En dat was in 2018, denk ik. En nu deze dus.
Perfect.
Ja.
Nou, wij spraken in Antwerpen met de Nederlandse auteur Ernst Leu over zijn prachtige boek Te Warm voor Whisky. Hartelijk dank voor het feit dat je ons voor Paperback Radio te woord wilde staan?
Ik vond het een eer zelfs.
Zo, ja. Dat horen we graag. Ja.
En nou, dat maar... jullie helemaal naar Antwerpen daarvoor komen. Ja, echt. Ja, dat... Bedankt daarvoor.
Kun je nagaan, zou ik bijna willen zeggen. Uitgeverij Aspect heeft het op de markt gebracht. Ik wens je heel veel succes. Ik hoop echt dat het een bestseller wordt. Daarom herhaal ik nog één keer de titel. Je kan het overigens ook zien op de website van paperbackradio.nl. Daar kun je ook de link vinden naar het interview. Ik dank Ray van Schaffelaar voor zijn voortreffelijke technische ondersteuning voor dit programma. En ik zou zeggen op naar de volgende Paperback Radio.